Welkom bij de podcastserie van het Obesitas-platform bij het Europees Congres van Obesitas 2023. Mijn naam is Mesut Sawas. Ik ben internist in opleiding en gepromoveerd op het gebied van obesitas en relatie van stresshormonen. In deze serie ga ik in gesprek met onderzoekers uit Nederland en bespreken een onderzoek die ze op dit congres in Ierland hebben gepresenteerd. Hallo, welkom bij een nieuwe mini-podcast op het Europees Congres van Obesitas in Dublin, Ierland. En vandaag heb ik tegenover mij Eline van der Val. Welkom Eline.
Dankjewel.
Eline, jij bent arts en fellow endocrinologie, maar daarnaast ook PhD-student in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En je hebt een heel mooi onderzoek hier gepresenteerd en dat gaat over stresshormonen.
Zeker, klopt, ja.
Hey, die stresshormonen, die heb je gemeten in ongeveer 6000 mensen uit de algemene populatie.
Ja.
Maar laten we om te starten, hoe heb je dat stresshormoon gemeten?
Ja, dus wat we hebben gedaan is, we hebben stresshormonen gemeten in hoofdhaar. En dan pakken we eigenlijk een klein plukje hoofdhaar, zo van de achterkant van het achterhoofd, net een beetje onder je kruin. En dat is eigenlijk een techniek die al wat langer in het Erasmus MC gedaan wordt. Ik vind het nog steeds een relatief nieuwe techniek. Ja, inmiddels is het al bijna 20 jaar dat het gedaan wordt, maar het onderzoek daarin is steeds meer booming. Dus we zien eigenlijk de laatste tijd dat het echt een soort stroomversnelling begint te komen. En wat we dan doen is, we nemen dus een klein plukje hoofdhaar aan de achterkant. En daarin meten we de concentratie stresshormonen. Cortisol en cortison onder andere. We denken dat door het in hoofdhaar te meten, dat eigenlijk een hele mooie manier is om een soort overzicht te krijgen van de blootstelling daarvan over langere termijn. En dus vroeger deden we veel cortisolmeting, of dat gebeurt eigenlijk nog steeds, vooral in de klinische praktijk als arts. Meten we het vaak in bloed en in urine en in speeksel. Maar inmiddels kunnen we het dus in hoofdhaar meten. En dat is met name voor onderzoek heel erg mooi, omdat je dan een lange termijnsgemiddelde krijgt eigenlijk.
Ja, en nu doen we dat meten aan haarkorsel een langer tijd. Maar jij hebt wel iets nieuws onderzocht. En dat is ook de reden dat je bent uitgekozen voor een pressrelease.
Ja.
Want je hebt bij een hele grote groep patiënten, of tenminste mensen uit de populatie, heb je het gemeten en heb je gelinkt met?
Ja, met hart- en vaatziekten. Dus we hadden tot nu toe al steeds meer data. En nadat die techniek steeds meer in opkomst was gekomen, hebben we heel veel data al kunnen verzamelen over, bijvoorbeeld dat cortisol in hoofdhaar duidelijk gerelateerd is aan obesitas. Eerst waren dat maar een paar studies, maar twee jaar geleden heb ik een heel grote systematic review en meta-analyse gedaan, waarbij we dat al 146 cohorten op een rijtje hebben gezet. Daarin hebben we kunnen bevestigen dat cortisol en obesitas echt duidelijk aan elkaar gerelateerd zijn. Dat is natuurlijk op zichzelf al heel belangrijk, maar we vonden het ook heel relevant om nou te weten van, is dat nou ook gerelateerd aan eindpunten, echt aan harde eindpunten op het gebied van hart- en vaatziekten.
Ja, dus je vraag was eigenlijk, zitten mensen die hoger zitten in stresshormoon, hebben die meer kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten over tijd?
Ja.
En als we hart- en vaatziekten hebben, dat is natuurlijk een overkoepelend term. Welke aandoeningen heb je daarin meegenomen?
Ja, dus de uitkomstmaat die wij hebben gebruikt is eigenlijk van hoe de Lifelines cohort studie, want in het cohort hebben we gekeken. En die hebben aan mensen eigenlijk gewoon met een vragenlijst gevraagd van, heb jij zelf sinds het vorige bezoek hart- en vaatziekten doorgemaakt? En er stonden ook een aantal voorbeelden erbij, zoals bijvoorbeeld hartinfarct, maar ook CVA's, dus beroertes. Ook perifere vaatlijden. Als mensen bijvoorbeeld behandeld zijn geweest voor perifere vaatlijden, dat valt er ook onder. Ja.
Ja. En dan hebben jullie die mensen over tijd gevolgd. En welke periode zijn die mensen onderzocht eigenlijk?
Ja, dus we hebben stresshormoonmetingen gebruikt van mensen die in 2014 lang zijn gekomen. Mm-hmm. En vervolgens hebben we bij hun vervolgbezoek, wat ergens tussen 2019 en 2021 viel, dus 5 tot 7 jaar later, hebben we gekeken. Dus het is natuurlijk
best een lange periode. Hè?
Ja, het is best een lange periode. Ja, dus dat is ook denk ik wat het onderzoek heel uniek en relevant maakt, zeg maar. Hè? Dat 5 tot 7 jaar later is echt gewoon een goede lange follow-up. Mm-hmm. En is ook lang genoeg om dat mensen echt die ziektes hebben ontwikkeld in de tussentijd. Want hiervoor hadden we wel kortere follow-up, maar dan heb je eigenlijk te weinig tijd om naar dat soort harde eindpunten te kunnen kijken.
Ja, en nu heb je natuurlijk gevonden dat hoe hoger je in het stresshormoon zit, hoe meer kans je hebt ontwikkeld voor hart- en vaatziekten. Maar heb je bijvoorbeeld ook gekeken of er verschillen zijn in andere risicofactoren? Dus is het misschien zo dat ze wat zwaarder zijn, of dat ze meer mannen zijn die het hebben?
Ja, nee, hele goede vraag. Dat is natuurlijk heel relevant, hè, want we weten al heel veel, er zijn al heel veel bekende risicofactoren natuurlijk voor hart- en vaatziekten, die ook in de kliniek behandelbaar zijn, hè, zoals diabetes, hypertensie, roken. Dus we waren zeker ook benieuwd van hoe verhoudt dit zich nou daartoe. Dus wat ik eigenlijk heb gedaan, is ik heb geprobeerd een model te maken waarin ik alles heb meegenomen, dus ook de bekende risicofactoren. En heb ik gekeken in hoeverre dat cortisol en cortison dan met name, want het zijn eigenlijk twee verschillende vormen natuurlijk van het stresshormoon. En uiteindelijk was met name cortison het meest relevant, bleek. In hoeverre dat nou ten opzichte van die andere risicofactoren nog belangrijk was. En wat je dan ziet, dat als je een model maakt waarin je dus corrigeert voor die andere factoren, dat dan cortison nog steeds relevant is. En eigenlijk ook zelfs in dezelfde orde van grootte relevant is als bijvoorbeeld diabetes en hypertensie. Dus ik zag echt vergelijkbare odds-ratio's voor de kans op hart- en vaatziekten tussen het hebben van een hoger cortison als voor het hebben van diabetes.
Ja, dus zelfs als je rekening houdt met alle traditionele risicofactoren, dan blijft het overeind staan.
Ja, absoluut. Ja, want dat was natuurlijk ook de klinische relefantie. Hè? Want ik dacht, sommige mensen vroegen me af van ja, corrigeer dan niet een deel van het effect weg daarmee? Ja. Als je een nieuwe factor wil vinden, moet je juist ook zien hoe dat zich verhoudt tot die ouderen en of het überhaupt wel iets toevoegt.
Ja, exact. Hey, en nu zei jij, je hebt H-cortisol en H-cortison gemeten.
Ja.
Nu weet ik uiteraard zelf wat het is, maar voor de kijkers die daar niet van op de hoogte zijn, kun je misschien in twee zinnen uitleggen wat het verschil is tussen die twee?
Ja, zeker. Ja. Ja, nee, dus cortisol is eigenlijk het bekendste. Nou, dat is ook het product wat bindt aan de receptor. Hè? Dus aan het soort grijpertje, zeg maar, waar dat cortisol op aangrijpt. En wat dan vervolgens in cellen leidt tot allerlei processen. Mm-hmm. Maar dat kan ook worden omgezet tot het niet actieve, het cortison. En dan denk je, het niet actieve, hoe kan het nou dat we dan met dat niet actieve juist meer en sterkere associaties zien dan met dat cortisol? Ja, en ik probeer het zo voor me te zien dat eigenlijk dat cortison misschien toch meer een soort het reservoir is daarvan in je lichaam. En dat kan dan op weefselniveau worden omgezet naar die actieve vorm. Maar daarmee is het ook wat stabieler en beter te meten. Dus dat scheelde ook. Het is makkelijker te meten en minder vatbaar voor verstoringen. Ja, en bijvoorbeeld ook minder dat als je hoger cortisol meet, dat het bijvoorbeeld eigenlijk vanuit medicatie is. Dus cortisol wordt ook nog wel eens als medicatie voorgeschreven. Dus het is gewoon minder kwetsbaar voor verstoringen. En ik denk dat we daarom dus juist met die niet-actieve vorm sterkere associaties hebben gevonden.
Ja, en daar zijn in het verleden natuurlijk ook andere studies gedaan met H-cortisol en cortisol. En ook bijvoorbeeld bij diagnostiek van Cushing.
Ja, heb je zelf mooi werk voor gedaan natuurlijk.
Nee. Nou, dat is meer op te benoemen van, daar kwam namelijk ook naar voren. Dat H-cortisol inderdaad een betere diagnostische marker was dan H-cortisol. Dus dat is wel iets.
Je ziet zelfs ook in andere matrices, dus dat bijvoorbeeld ook voor speeksel zijn er nu wat studies die eigenlijk laten zien dat misschien zelfs cortison daarin ook voor onderzoek naar de ziekte van Cushing ook relevant kan zijn.
Ja, hartstikke mooi.
Ja.
Dus kortom, de lange termijn cortisonwaarde en hoofdhaar, dat lijkt voorspellend te zijn voor in ieder geval een mogelijke risicofactor voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten.
Ja.
Hoe zie jij dit voor je? Is er ruimte in de toekomst? We hebben natuurlijk die CVRM, de cardiovasculaire risicomanagement. Nu worden alles uitgevraagd over mensen roken, gewicht en dergelijke. Moeten we daar ook stress mee nemen dan?
Ja, uiteindelijk in de toekomst zou dat misschien wel heel erg mooi zijn. Ja, op dit moment hebben we daar natuurlijk wel nog een beetje te weinig data voor. Kijk, de studie die ik heb gedaan is nu de eerste echte longitudinale studie waarbij we kijken of de risicofactor is. Ik denk dat je dat sowieso in andere cohorten ook bevestigd zou willen zien. Maar daarnaast natuurlijk ook nog eens relevant van kan je er wat mee? Hè? Kijk, voor diabetes en hypertensie en cholesterolproblemen, daar zijn natuurlijk behandelopties voor. En voor cortison hebben we dat nog niet duidelijk onderzocht. Dus ik denk dat er nog heel veel moet gebeuren voordat dat zo zou kunnen zijn. Maar dat zou wel een toekomstbeeld kunnen zijn uiteindelijk. Ja.
Nou, heel spannend. De eerste stappen zijn in ieder geval gezet.
Ja.
En ik hoop dat we nabij de toekomst meer hierover gaan horen.
Ja, zeker. Ik ook.
Dankjewel. En heel veel plezier.
Ja, dankjewel. Jij ook.